ter afsluiting van het eerste seizoen, met 11 afleveringen en hele diverse gasten, leek het ons een interessante oefening om eens even te kijken, wat hebben we nou geleerd? Wat voor chocola kunnen we nou maken van al die verschillende standpunten? Nou, om die vraag te beantwoorden ben ik zelf in alle 11 afleveringen gedoken, om eens te kijken wat nou de belangrijkste takeaways zijn. Ik heb het uiteindelijk terug kunnen brengen, er waren er meer, maar ik heb het kunnen terugbrengen tot 8. 8 belangrijke punten die ik graag in deze bonusaflevering even met jullie deel. Het eerste punt, en is misschien wel een van de belangrijkste, is wij verwarren leidinggevende zijn met leiderschap tonen. Dus leider zijn, leidinggevende zijn, dat is verbonden aan een bepaalde rol, een bepaalde positie in de organisatie, waarin je een bepaald mandaat hebt meegekregen en beslissingsbevoegdheden en besluiten mag nemen over budgetten en dergelijke. Dat is het stukje formeel gezag of formele macht. Leiderschap tonen is daar totaal onafhankelijk van. Dat gaat via het informele circuit. Je kunt dus leider zijn en niet leiderschap tonen. En je kunt leiderschap tonen terwijl je niet leidinggevende bent. En daar zit heel veel spraakverwarring op de lijn, zoals Ron Meijer ook toelicht in de volgende clip.
Ik merk dat Nederlandstalen daar vaak in de valkuil trappen, dat ze leiderschap en leidinggeven door elkaar halen. Oh, het is natuurlijk heel verleidelijk omdat die woorden op elkaar lijken, maar leidinggevende is een manager. Dat is de formele positie die hij inneemt.
Ja.
Maar een leidinggevende, ja, die mag gezag uitoefenen. Maar leiderschap is het vermogen om mensen te beïnvloeden op een manier dat zij het willen.
Juist, dat is het mobiliseren van mensen.
En dus het is een bekende valkuil. Oh, ik ben de leidinggevende. Nu gaan alle mensen mij gewoon volgen. En die gaan allemaal doen omdat ze het willen. Nee, ze gaan het doen omdat ze het moeten. Maar jij moet eraan werken dat ze het willen.
Ja, en dan krijg je compliance, maar niet commitment.
Precies.
Omdat we door deze verwarring invloed toch steeds koppelen aan formele rol, zien we vaak niet die mensen die juist heel invloedrijk zijn, omdat ze dus niet op een positie zitten van formele macht. Dit is wat Mark van Vught daarover zegt.
Kijk, in bedrijven heb je natuurlijk een formele structuur.
Ja.
Dan kun je precies zien, dit is de persoon die macht heeft. Maar is dit ook de persoon die gezag heeft? En in ongeveer 40% van de gevallen blijkt dat degene met het meeste gezag in een team niet degene is met die machtspositie.
Ja, juist.
En, juist. Dat, en dus ook andersom. Degene die de macht heeft, heeft niet degene die gezag heeft.
Inge Wels voegt hier nog aan toe dat mensen zelf hun eigen leiderschap daardoor vaak ook niet herkennen.
Ik ontmoet ook heel veel mensen, als ik ze vraag, voel jij jezelf een leider, die daar geen ja op durven zeggen.
Ja.
Omdat het toch geassocieerd wordt met een set van competenties, waarbij je heel visionair moet zijn of noem maar wat.
Ja, precies.
Dus dat mensen bijna niet durven te zeggen van, nou, ik ben een leider.
Dus als je naar leiderschap kijkt door de lens van leiders, waarin je dus leiders hebt en dus ook mensen die niet leiders zijn, dan loop je een beetje vast. Want als je goed kijkt, ga je merken dat wij allemaal leiderschap tonen onder sommige omstandigheden, maar niet onder andere. Dus leider zijn ja of nee, dat is niet heel vruchtbaar. Het is veel handiger om te kijken naar onder welke omstandigheden mensen leiderschap wel of juist niet vertonen. Mark van Vught heeft een mooi voorbeeld van de invloed op omstandigheden op leiderschap.
Welke context is van belang voor mensen die bijvoorbeeld naar het stemhokje gaan?
Mm-hmm.
Is de context er een van gevaar en dreiging, zoals een naderende oorlog? Of is het een van een economische recessie, waarbij mensen denken, ik zou wel eens heel arm kunnen worden? Of is het een van een besmettelijke ziekte, een pandemie die dreigt? En voor elk van die, laten we zeggen, oerproblemen, hebben wij in ons hoofd een bepaald prototype leider, een impliciete leiderschapstheorie. En als de leiders of de kandidaten die het meest aansluiten bij dat prototype, die hebben een grotere kans om gevolgd of gekozen te worden.
Kortom, de beste manier om over leiderschap te praten is als beïnvloeding zonder formeel gezag. De uitoefening van formeel gezag is een essentieel onderdeel van je baan en je taak als leidinggevende. En dat is ook een kunst op zich, maar laten we dat management noemen en niet leiderschap. Leiderschap moet worden gegund en kan niet worden afgedwongen. En dan kom ik bij het tweede punt. Leiderschap vereist wendbaarheid. Zowel Manfred van Doorn, Ron Meijer als Fons Trompenaars richten onze aandacht op het fenomeen van paradoxen of dilemma's. Bij paradoxen of dilemma's heb je twee polen die allebei legitiem en belangrijk zijn en elkaar bijten. Denk aan korte termijn winstgevendheid, lange termijn winstgevendheid. Denk aan interne oriëntatie, externe oriëntatie. Denk bij leiderschap aan top-down, bottom-up, aan control, aan empowerment. De kunst bij het leiderschap is dus om tussen die twee polen te kunnen laveren. Wij hebben de neiging om een voorkeur te ontwikkelen voor één van die twee polen. Bijvoorbeeld empowerment, want het is misschien in de mode. En daarmee laten we controle helemaal los. Maar dat is juist gevaarlijk. Fons Trompenaars zegt dat elke waarde in contact moet staan met zijn tegenwaarde. En hij geeft hierover een prachtig voorbeeld uit de Formule 1.
Het dilemma van Formule 1 is snelheid en veiligheid. Nou, wat zegt een goede leider? Niet, we moeten een keuze maken, want keuze is makkelijk. Haalt de vier wielen eraf, heel veilig. Maar misschien ten koste van de snelheid. Je maakt hem sneller door bijvoorbeeld de remmen eraf te halen. Maar misschien ten koste van de veiligheid. Elke goede leider zegt, hoe kan ik de snelheid van de auto gebruiken om hem safer te maken? En daar komt aerodynamics binnen, die je meer downforce geeft, hoe harder je gaat. Nou, dat is de essentie van leiderschap.
Dus het vermogen om tussen die twee polen te laveren op basis van wat de omstandigheden op dat moment van jou vragen, dat is wendbaarheid. Op het moment dat je vast komt te zitten in je eigen overtuiging of je eigen voorkeur, ga je vastlopen. Ron Meijer gaf hierover een heel mooi bekend voorbeeld uit onze geschiedenis.
Nee, ik kan het voorbeeld van Churchill, wauw, wat een geweldige leider. Ja, was een hele geweldige wartime leader. Ja, ja. En zo gauw de oorlog was afgelopen, kotste mensen hem uit.
Ja.
Vinden we heel treurig voor hem dat hij na het einde van de Tweede Wereldoorlog gelijk weer uit werd gewieberd. Maar ja, hij paste in één situatie. En toen die situatie veranderde, dan, ja, paste hij niet meer.
Hij was niet wendbaar.
Hij was totaal niet wendbaar.
Kortom, leiderschap vraagt wendbaarheid. En wendbaarheid vraagt dat je je aandacht verschuift van wat heb ik te bieden? Waar ligt mijn voorkeur? Hoe denk ik dat het moet? Naar wat vraagt de situatie van mij? En dat is heel iets anders en dat trekt je vaak uit je comfortzone. Het derde punt is, er is geen routekaart. Eigenlijk is dat heel goed nieuws, omdat dat betekent dat iedereen op volstrekt authentieke en eigenzinnige manier invulling kan geven aan leiderschap. En toch vinden we dat spannend. We hebben graag een richting uit een model, een overtuiging, een leiderschapsframework of een set kernwaarden die ons kunnen helpen in het uitoefenen van leiderschap. We willen het dus vastleggen. En dat staat natuurlijk al op gespannen voet met het tweede punt over dat het moet kunnen ademen. Maar we houden niet op bij het vastleggen. Wat we vervolgens vaak doen, is we vertalen het in bepaald, zeg maar, gewenst gedrag. En dat doen we met de allerbeste bedoelingen om helderheid te creëren. Alleen het werkt niet, omdat we voorbij gaan aan waar het gedrag vandaan komt. Hier zegt Inge Wels iets moois over.
Kijk, wat wij aan de oppervlakte zien van mensen is gedrag. Mm-hmm. En we helpen wel om dan te laten zien van, maar dat gedrag, dat wordt bepaald door een heleboel onderliggende, onzichtbare, onbereikbare voor jou als je mensen niet zo goed kent. Mm-hmm. Misschien assumpties, drijfveren, mm-hmm. waarden, levenservaringen, al dat soort dingen zijn bepalend voor dat gedrag. En daar gaan we zo vaak aan voorbij.
En dat we grote moeite hebben met het gebrek aan piketpaaltjes, dat kwam vooral heel sterk naar voren in het gesprek met Mijntje Lucraat over besluitvorming in de boardroom.
Het probleem wat politici vaak hebben, hè, of die besluiten moeten nemen waarin de belang van de ene groep misschien uitgeruild wordt ten behoeve van de andere groep. En dat je dus per definitie bij fout-fout dilemma's, hè, dat het allebei een onmogelijke keuze. Ja. Het is allebei slecht. En dat je dan toch als overheid soms vuile handen moet maken. Ik denk dat het dus ook speelt bij goed-goed dilemma's. Omdat je doet het altijd verkeerd voor een bepaalde groep mensen.
Ja.
Die zien het als een goed-fout dilemma. Je had dat niet kunnen kiezen, want de andere keuze was fout.
Leiderschap is niet altijd roze geur en maneschijn. Manfred van Doorn gaf daar op poëtische wijze woorden aan in het volgende clipje.
Echt leiderschap is dat je zegt, ik ga weer meesturen. Sturen. En sturen is een heel mooi iets. Dat woord sturen, dat komt van het Griekse woord stauros. En grappig genoeg is stauros is zowel de roerboom of de boom waarmee een boot gestuurd wordt,
ja,
als het hout waar het kruis van gemaakt is. Dus het is een fantastische paradox dat als je gaat leiden, dat het meteen ook met een korte en een lange ei is. En als je gaat sturen, is dat je meteen gaat meebewegen, maar ook dat je aan het kruis hangt, wat voor een deel natuurlijk symbolisch voor je eigen lichaam, dat je gepijnigd wordt omdat het hartstikke moeilijk is om verantwoordelijkheid te nemen, ook voor andere mensen. Want dat is eigenlijk wat je doet, is zegt, nou, als jullie niet het stuur pakken, pak ik het. En dat doet pijn.
Kortom, leiderschap is een contactsport. Je gaat raken en je gaat geraakt worden. En dat is heel oncomfortabel en daar kan geen model of theorie of stappenplan je tegen beschermen. Het vierde punt. Leiderschap vereist nieuwsgierigheid naar de ander. Als je erkent dat leiderschap alleen kan worden gegund of verdiend en niet kan worden geclaimd, dat het een kwestie is dus van of mensen wel of niet instappen in jouw leiderschap, dan vereist het dus dat je afvraagt, wat heeft die ander nodig? En dat is heel anders dan, wat heb ik te bieden? Wat speelt er bij die ander? Wat zie ik als ik naar de wereld door hun ogen kijk? En als daar een verstoring zit in de relatie, bijvoorbeeld irritatie of frustratie, dan wordt het heel lastig voor jou om de wereld door hun ogen te zien. En je kan er donder op zeggen dat zij dan sowieso niet gaan instappen. Johannes Lering geeft er op een hele mooie manier woorden aan in het volgende clipje.
Ik denk dat heel veel luisteraars daar die ervaring hebben. Dat je zoveel implementatie-issues hebt. Mensen die hun beloftes niet nakomen. Suppliers die het niet doen. Ja, maar is je verbintenis met die suppliers, zoals ik die had met Henk Hak en mijn collega's, is die wel krachtig genoeg? Nee, want ik zag ze als een instrument in mijn eigen succesverhaal.
Ah.
Zo ging ik dat natuurlijk niet redden. Dat is natuurlijk wat ik ontdekte.
Bas Blekking zegt eigenlijk hetzelfde, maar nog wat scherper en met nog wat minder woorden.
En dat je denkt, oh jeetje, dat is, en je bent de baas, maar ik snap ook gewoon waarom je de baas bent, want jij haalt dit uit je club. Nou, dan krijg ik kippenvel als ik weer aan denk. Dat vind ik zo mooi om dat te zien gebeuren.
Ja. Kortom, zonder verbinding, geen relatie. Zonder relatie, geen leiderschap. Punt. Dan is het enige wat je nog over hebt, is je formele gezag. En daar ga je het niet mee redden. Dan kom ik bij het vijfde punt. Leiderschap eist congruentie tussen het hoofd en het lichaam. We hebben natuurlijk de neiging, en zeker ik zelf ook als academ, om leiderschap vanuit het hoofd te willen benaderen. We willen het begrijpen, we willen het kunnen uitleggen. We willen kunnen beheersen, we willen kunnen voorspellen. En er is niks mis met het vergaren van die kennis. Maar als je die kennis dan vervolgens gebruikt als basis voor je leiderschapstrainingen, dan is het risico dat je loopt dat je alleen maar mensen gaat informeren en dat er verder niks gebeurt. Maar het is pas op het moment dat die inzichten echt indalen in het lichaam, doordat je daadwerkelijk mee aan de slag gaat, dat je het uit de handen laat rollen, dan gaat het kracht krijgen. De lakmoesproef is eigenlijk de volgende. Als neerkomt op je eigen meningen over leiderschap, leef je het dan voor? Laat je ook daadwerkelijk zien wat je van anderen vraagt? Of kom je voornamelijk uit het hoofd? Dit is wat Anouk Bindels hierover zegt.
Want we kijken met z'n allen veel meer naar wat doen mensen,
ja,
dan de woorden die iemand zegt. En als dat niet authentiek is en niet congruent is, kan dat voor heel veel problemen op een werkvloer zorgen.
Als deze concurrentie wel wordt bereikt, is de kans veel groter dat mensen inderdaad instappen. Dit leidt tot wat Anje Marijke van Bokstel noemt de besmettelijkheid van leiderschap in de volgende clip.
Maar als je er bent om systemen en condities te creëren om het andere te laten performen, dan moet je steeds weer opnieuw aan de bak in open zijn, in mogelijkheden zien, in de juiste dingen voorleven, want leiderschapsgedrag blijft verschrikkelijk besmettelijk.
Kortom, onze mond, misschien wel onze primaire tool voor het tonen van leiderschap, krijgt pas kracht als het wordt onderschreven door wat we doen. Dan kom ik bij het zesde punt. Leiderschap vraagt nieuwsgierigheid naar jezelf. Je zou kunnen zeggen, en hier is natuurlijk ook weer een heel debat over, dat leiderschapsontwikkeling beter te zien is als het weghalen van iets, obstakels, overtuigingen, oude patronen die niet meer dienen, dan het toevoegen van iets nieuws in de vorm van kennis of vaardigheden. Uit de oude Grieken hebben we natuurlijk een mooie wijsheid meegekregen, ken u zelf. En die is nog steeds relevant. Dit is een boodschap die heel duidelijk naar voren kwam uit de gesprekken met Inge Wels, met Marielle Heiltjes en Anje Marijke van Bokstel. Maar volgens Inge Wels gaat dat niet vanzelf, dat ken u zelf. Daar moet je tijd en ruimte voor maken om dat onderzoek aan te gaan en die reflectie aan te gaan.
Als leider in een wereld waarin je agenda vol is met meetings en to-do's en dilemma's en uitdagingen en vraagstukken en veranderende context, hoe moeilijk is het dan om te stoppen en te vertragen en eens te reflecteren op dingen waar je tegenaan loopt?
Dit zelfonderzoek gaat niet vanzelf. Je moet er dus tijd en aandacht voor vrijmaken. Maar je kan het ook niet alleen. Het gaat niet door je terug te trekken op een berg en te mediteren. Je zult je daarvoor moeten beroepen op anderen. Zoals Marielle Heiltjes aangeeft in de volgende clip.
Ja, als ik kijk naar mijn team, dan heb ik onbewust in mijn hoofd ook van oké, in een rol van decaan, om mezelf als voorbeeld te nemen, denk ik dat anderen dit en dit en dit van mij verwachten.
Ja.
Nou is het interessante natuurlijk dan, heb ik dat ook aan anderen gevraagd?
Ja.
Heb ik ook daadwerkelijk getoetst of dat zo is? Dus wat ik van mezelf verwacht is één ding, wat mijn aannames zijn over wat een leider zou moeten doen is een andere. Wat ik denk dat andere medewerkers van verwachten, wat ze daadwerkelijk van me verwachten. En dat geeft input in mijn innerlijke houding. Hoe ik erin sta, maak me dat onzeker? Maak me dat zelfverzekerd? Maak me dat moedig of juist bang? Dat vertaalt zich in gedrag en vervolgens in een bepaalde impact die je genereert. En die impact, dat is weer een mooi lusje terug naar hoe ik mezelf zie natuurlijk. En hoe ook anderen mij op dat moment zien.
Ook Anje Marijke van Bokstel verwees naar die verkenning naar jezelf. Dat je juist vandaag in die FUCA-context, en FUCA betekent dus volatiel of vluchtig, betekent onzeker, betekent complex of onvoorspelbaar en betekent ambigu. Dat je in FUCA-tijden echt wendbaar moet zijn. En wendbaarheid was natuurlijk aan de orde gekomen bij Ron Meijer en Von Strompenaars. Maar dit gaat wat meer over de wendbaarheid gekoppeld aan je eigen verleden, zoals ze toelicht in de volgende clip.
En of je context nu verandert, of je omweld verandert, of je groeit door van de ene positie naar nog een hoger management level. Dan is het snappen dat jouw gedrag getriggerd wordt door de context een cruciale. Dan moet je ook een paar keer zien gebeuren. En dan ben je in staat om jezelf erop te betrappen en de eerste signalen te herkennen van hop, ik vlieg er weer in. Dat beetje licht kun je gebruiken om te denken, ik ga nu wat anders doen.
In het gesprek met Anouk Bindels gingen we daar nog dieper op in. Wil je beter worden in je leiderschap? Verbeter dan je relaties. Wil je betere relaties? Neem dan verantwoordelijkheid voor je eigen onbewuste patronen, waar je misschien de regie over kwijt bent geraakt, maar die wel bepalen wat de uitkomsten zijn van je interacties.
Maar als die persoon zich niet bewust is van dat voortkomt bijvoorbeeld uit trauma of een wond die al zijn hele leven lang meedraagt, kan dat heel bepalend zijn voor een uitkomst van hoe een team samenwerkt, hoe de problemen opgelost worden, hoe iets functioneert.
We moeten dus de regie zien te pakken over onze eigen mentale, lichamelijke en emotionele reacties. Maar daarvoor moeten we dus te bereid zijn om de minder aantrekkelijke kanten van ons gedrag onder ogen te zien. En daar is moed voor nodig, zoals Marielle Heiltjes beschrijft.
Het vraagt nogal wat moed om A, naar jezelf te kijken en daar ook met een open blik naar te kijken. Dus te durven bevragen, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe en is dat eigenlijk wel zo effectief?
Punt 7. Er zijn eigenlijk twee fundamentele drivers. En maar eentje is houdbaar op de langere termijn. Anne-Marijke van Bokstel beschrijft twee systemen in onze hersenen. Het groene systeem, dat komt neer op waar wil ik naartoe? Wat is de ambitie? Waar is het verlangen? En het rode systeem, dat is een alert systeem. Dat gaat aan bij bedreiging en dat is waar wil ik vanaf? Bas Blekking geeft er op wat andere manier woorden aan hetzelfde onderscheid.
En wij maken eigenlijk een groot onderscheid tussen twee drijfveren, dus angst en liefde.
Ja.
En angst is, ik wil een bepaalde consequentie voorkomen.
Juist.
Dus ik kijk nog eens naar links en rechts voor ik oversteek. En liefde is het verlangen naar een bepaalde consequentie. Juist. Dat is Juist. Het mooie wat aan de overkant van de straat zit.
Juist. Dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende werelden. En het rode systeem, het systeem gedomineerd eigenlijk door angst, zorg of angst, is super dominant en hebben we heel goed getraind. Het groene systeem is kwetsbaar en moeten we bewust trainen. Maar vaak weten we niet eens dat we steeds in het rode systeem zitten. Dus we moeten ons leren bewust te worden van in welk systeem zitten we. En daar vervolgens moeten we die spier gaan trainen van het groene systeem. Anne-Marijke ligt dit heel mooi toe.
Maar wat je ermee doet, is beginnen bij jezelf en openheid van zaken geven. Juist. Om te zeggen, ik heb het gevoel dat ik te weinig waarde toevoeg aan dat team. Mm. En dat ons team minder voor elkaar krijgt dan we potentieel zouden kunnen. En wat mij enorm zou helpen, is als wij meer...
Ja.
En dan kom je met iets concreets. Dan is het aardiger dat je het framed in iets wat te ontwikkelen valt. Je geeft niemand kritiek waardoor je allerlei defensiemechanismes op gaat roepen.
Precies.
Maar het leuke is dat je daarmee ook de spier creëert die tot groeileercurves leidt en oneindig omhoog gaat.
Dus dit is een oproep om die reis aan te gaan. Om te leren wat de triggers zijn waar jouw rode systeem van aangaat. Wat je ingesleten reactiepatronen zijn wanneer je rode systeem aangaat. En vooral om leren op de pauzeknop te drukken in dat moment. Zodat je dan de mogelijkheid creëert voor een andere reactie. En dan kom ik bij het achtste en het laatste punt. En dat is, er is wel degelijk een morele dimensie gekoppeld aan leiderschap. Aan deze vraag wordt vrij weinig aandacht besteed. Maar het gaat eigenlijk om waarom eigenlijk. Even los van de carrière en het inkomen, waarom, waartoe en voor wie? Waarom zou ik leiderschap willen of moeten vertonen? Inge Wels zegt dat leiders een verantwoordelijkheid hebben om een goede voedingsbodem te creëren, zodat hun medewerkers kunnen doen wat er van hen wordt gevraagd. Fons Trompenaar zet het nog een tandje hoger. Hij zegt dat we eigenlijk een morele verplichting hebben om mensen naar een hoger plan te tillen. En dat ligt hier toe.
Je moet altijd uitkijken met metaforen.
Ja.
Maar iedereen snapt bij kinderen dat je bezig bent om hen op een hoger niveau te brengen. Zelfs als het jou overstijgt, nog mooier. Ja? En dat zie je te weinig bij leiders.
Bas Blekking en Manfred van Doorn hebben het over een grotere bijdrage. Manfred benoemt dat er heel veel mensen zijn die op zoek zijn naar zingeving in de maatschappij. Die hun geld wel hebben verdiend en toch ergens nog ontevreden zijn. Een soort van leegte hebben en die willen vullen met... echt zingeving. Bas Blekking beschrijft het in vergelijkbare termen.
Jij komt hier op deze wereld omdat je iets komt creëren. Je komt iets bijdragen waardoor er iets gecreëerd wordt. En dat zou je een mission of een purpose kunnen noemen.
Ja.
Authentiek leiderschap is dat leidend is in je gedrag.
Ja. Dat betekent dus dat daar een bepaalde standvastigheid is... vereist. Een commitment eigenlijk. Een sterk commitment aan iets wat groter is dan jezelf. Dat kan natuurlijk iets heel groots zijn, zoals het uitroeien van honger. Het kan ook op veel kleinere schaal, maar net zo belangrijk in zekere zin, dat je zegt van nee, ik wil gewoon een gezond werkklimaat waar we mensen tot bloei kunnen komen. Maar het gaat dus wel om iets waar je voor moet gaan staan. Het vergt dus moed. En ik sluit af met een krachtig citaat van Manfred van Doorn.
Een leider moet uiteindelijk een innerlijke fuck you mentaliteit hebben. Ook fuck you money eigenlijk. Je moet niet te chantabel zijn. En de meeste mensen die zichzelf leider noemen zijn heel chantabel, zijn heel angstig, zijn heel erg wat vinden anderen van me. Dus dit zijn niet echte leiders, dat zijn meer managers.
En hiermee hebben we een strik gedaan op het eerste seizoen van Rethinking Leadership.